747 AM.
Hamburg, Liverpool. Ontmoetingen in het voetspoor van de beroemdste popgroep aller tijden, de Beatles. Een verhaal van...
Traag sta ik op van het bed en loop naar het raam. Leg mijn hand tegen het glas. Auto's en dubbeldeksbussen laten beneden mijn raam een vaargul achter op het drukke King's Cross. Een reclame van Guinness bier flitst aan en uit. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Als ik terugloop naar het bed en er lang uit op neerval, blijven de woorden in me rondtollen. En ik neurie ze zachtjes voor me uit. Sla dan mijn handen voor mijn ogen. Verdomme, waarom kan ik het me niet meer herinneren? Hoe heette die straat? Had ik dat gebouw echt gezien? Die bouwval van waaruit vage klanken klonken.
747 AM.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door.
Hoe was het ook alweer? Ik draai de groen uitgeslagen koperen brievenbus met moeite omhoog. Hang er met mijn oor tegenaan. Ik hoor muziek die ik uit duizenden herken. The long and winding road that leads to your door. Ik hoor een vreemde kale versie, zonder het geluidsmuurtje dat Phil Spector er later achter zou bouwen. Ik geniet ervan. Het klinkt zo sereen en zo ingetogen op deze wonderlijke 1 januari van het nieuwe jaar. Dan kijk ik recht in het licht van felle koplampen. Portieren die opengaan en weer dichtslaan. Twee politiemannen bekijken me zoals ik daar verwezen tegen die deur zit en informeren beleefd. Are you all right, sir? Ik kijk omhoog. Ik vraag zachtjes. Wist u dat er ook een lange slingerende weg is zonder al die toeters en bellen langs de berm?
The long and winding road that leads to disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door.
Well, you try and follow the Beatles.
Hamburg, Liverpool. Ontmoetingen in het voetspoor van de beroemdste popgroep aller tijden, de Beatles. Een verhaal van...
Met twee handen sjor ik me omhoog, tot ik op een plat dak sta. Voorzichtig loop ik over het grind op het dak. Ik voel me een vreemd soort inbreker. Dan laat ik me aan de andere kant weer naar beneden zakken en sta in een verwilderde achtertuin. Achter de kapotte ruit van de deur wappert vergeelde vitrage. Behoedzaam trek ik de resterende stukjes glas uit de sponning en klim dan naar binnen. Een donkere gang, met achterin een brandend lampje. Het rode glasbolletje, met stilte, opname, is er gedeeltelijk afgebroken. Hoe kan dat lampje na 30 jaar nog branden? Ik leg mijn hand op de deurknop. Sprakeloos sta ik even later in de deuropening. Een immense hal. Stijgers langs de muren. Grote rode zonnen met gekleurd licht. Ze beschijnen een stil leven in violet, roze en blauw. Iedereen is lang geleden weggerend, lijkt het. Maar het decor van The Greatest Show on Earth is er nog. Lang na de grote avond. Op het vierkante podium een drumstel. En aan het einde van de dikke snoerkabels, gitaren, een linkshandige Rickenbacker basgitaar, microfoons aan hengels en op standaards een open Blüthner vleugel, een orgeltje, luidsprekers aan. Daarachter zie ik spoelen met geluidstape. Ik pak een van de banden, loop ermee naar een ouderwetse Studer recorder in de hoek. De bandrecorder is bedolven onder slierde tape. Ik denk niet langer na. Koortsachtig begin ik de glimmend bruine geluidstape op lege spoelen te winden. Uren achter elkaar. Dan liggen ze voor me, de banden, keurig op een stapel. Nu rustig één voor één beluisteren. Ik druk op power. Er gaat een lichtje branden. Ik steek een sigaret op en druk op play.
There is a little insect not many people see. He's known to all the insects as the endless bumblebee. So when you hear him coming, just throw away your tea. That psychedelic humming will mean you'll soon be free.
Freak out, baby. The bee is coming.
I can hear the hum. Open up the endless bumblebee.
Ik hoor John een nummer zingen dat ik nog nooit eerder hoorde. I can hear the hum of that lovely LS Bumblebee. En dan onwezenlijke Beach Boy vocalen. Vreemde stemmen. Alles wordt vaag. Zo vaag. De stemmen zweven weg. Keren weer terug. Worden ijl. Ik kijk op. De gitaar staat niet meer tegen het drumpodiumpje. John moet hem opgepakt hebben en speelt er nu op. Paul McCartney trekt grimassen achter zijn vleugel, maakt een pruilmondje en roept: kom thuis, mami, alles is vergeten en vergeven. Ze maken er een rotzootje van. Het klinkt ineens nergens meer naar. George zit wat voor zichzelf te pielen. Ringo slaat een beetje wild om zich heen en John slaat één snaar aan en laat hem irritant lang doortrillen. Paul McCartney staat op en roept: verdomme jongens, doen we nog wat? Teamwork, dat is toch altijd onze grote kracht geweest? Een goede verdediging en een slagvaardige voorhoede, dat was ons devies. Waarom zitten we hier dan nou zo te klooien?
Right. Craig and Bill, you're on, lad. Okay, lads.
McCartney heeft er genoeg van. Wil werken. Wil altijd maar werken. Blijven we zo aan de gang? Hij loopt nu naar George, die ondoorgrondelijk kijkt terwijl hij het liedje speelt dat geen van de andere drie lijkt te willen horen. All things must pass.
Sunrise doesn't last all evening. Campus doesn't last all day. Seems my love is up and left you with no warning. It's not
zitten we weer voor onszelf te werken? Dan loopt hij terug naar zijn vleugel.
Okay, something like this then, George.
George probeert het eens zo te spelen. Nee, niet zoals op Hey Jude. Dat was mooi voor dat nummer. Maar hier past het niet. Dan kun je beter helemaal niks spelen. George kijkt hem getergd aan en zegt met lijzige stem: Okay, dat maakt mij niks uit hoor. Je moet maar zeggen hoe je het hebben wil. Ik speel wel wat jij wil dat ik speel. Of ik speel wel helemaal niet als jij liever hebt dat ik helemaal niet speel. Maakt mij geen fuck uit. Misschien kunnen we beter even rustig gaan beluisteren wat we al hebben opgenomen, komt John tussen beiden. Hij loopt mijn richting uit. Knielt neer bij een tape. Als hij mij bij de stoerderbandrecorder ziet zitten, vraagt hij vriendelijk: sorry, mag ik er even bij? Ik knik en sta op. Loop via de gang naar het achtertuintje.
My love's up.
George Harrison zit op een vuilnisbak met zijn hoofd in zijn handen. Ooit kon ik hier tegen, zegt hij zachtjes. Maar het is te erg geworden. Ik heb de afgelopen maand geleerd wat het is om echt met plezier te spelen. Ik heb met Eric Clapton gespeeld en met Bob Dylan. Maar dan kom ik hier terug en dan word ik weer als een stuk vuil behandeld. Vooral door Paul. Voor hem ben ik nog steeds een jochie. Het is altijd Lennon-McCartney geweest. Heb ik altijd prima gevonden. Ik wilde nooit ruzie, maar er moet toch een moment komen dat ze hun eigen egotrip even aan de kant kunnen zetten en ook eens naar mij willen luisteren. Ontmoetingen in het voetspoor van de beroemdste popgroep aller tijden, de Beatles. Een verhaal van...
Well, I was influenced by Eric and his manager. They like...
Vele jaren later, op 3 februari 1977, zit George Harrison naast me in een Amsterdamse limousine die ons naar het hotel zal brengen waar hij logeert. George heeft net zijn album 33 and a Third uitgebracht. En heeft inmiddels ook de leeftijd van dat LP-toerental bereikt. Hij kijkt opzij uit het raampje van de auto als we langs de gracht rijden. Dat is leuk. 13 jaar geleden ging ik per rondvaartboot door die gracht daar. Lijkt het ook 13 jaar, vraag ik? Nee. Soms lijkt het 100 jaar. Maar tegelijkertijd is het nog maar gisteren. Het is heel raar. Het was allemaal zo'n roes. Ik heb ze lang niet meer gezien. John heb ik vorig jaar gezien. Toen heb ik hem in zijn appartement opgezocht. Hij was erg aardig. Wel heel erg veranderd. Stiller en wat depressiever geworden. Paul heb ik al lang niet meer gezien. Ringo wel. Daar kan ik ook het beste mee opschieten met Ringo. Hoewel er een tijd was dat ik veel meer met John optrok. Met hem maakte ik binnen de Beatles alles mee. Bijvoorbeeld die eerste LSD-trip die een tandarts in onze koffie had gedaan. Dat soort dingen maakte ik altijd mee met John. We begrepen elkaar ook beter dan de anderen. Maar later werd dat Ringo, omdat hij nooit een bedreiging is geweest. Snap je? Ringo was altijd neutraal. Die liep ieder kamp binnen en vond altijd alles best.
You're right, Richie.
Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
I don't think there's any, you know, I mean, my influence really musical was when I was a child, was whatever I heard on the radio or whatever music my mother played.
George nestelt zich in een makkelijke stoel op zijn hotelkamer. De stille Beatle praat. Het was een periode, 1966, 1967, dat iedereen een beetje dolgedraaid was. We zaten met z'n allen in een malle molen. Het was denk ik ook een beetje het gevolg van LSD-gebruik. Die tijd begon met Revolver. We lieten alles los. Alle regeltjes en wetten die altijd in de studio gegolden hadden. We vonden plotseling dat alles mocht. Wat mij betreft begon het met Norwegian Wood, waarvoor het eerst Oosterse geluiden te horen waren bij een typisch Westerse band. Ik had toen net een beetje geleerd de sitar te bespelen. Door de Beatles ontmoette ik de koningin. Veel minister-presidenten, beroemde acteurs en filmsterren, muzikanten, allemaal heel gewichtige mensen. Maar zo rond 1965 dacht ik, ik heb nou nog niemand ontmoet die echt hip is. En toen ontmoette ik Ravi Shankar, dat kleine mannetje. Hij bleek hipper dan al die beroemde mensen bij elkaar. En hoe beter ik hem leerde kennen, hoe beter ik hem leerde begrijpen en hoe meer ik hem ging waarderen om zijn wijsheid. Met de Beatles maakte ik toen het Witte Dubbelalbum en de spanning liep steeds hoger op. Omdat het een dubbelalbum was, zaten we ook extra lang bij elkaar in de studio. Eerlijk waar hoor, we waren allemaal opgelucht toen alle liedjes een beetje naar wens op de band stonden. En daarna vluchten we allemaal aan de andere kant op. Ik ging naar Amerika om Jackie Lomax te produceren. En speelde daar op een heel andere manier met muzikanten dan ik gewend was. Ineens kreeg ik alle speelruimte om me volledig te manifesteren. Toen ik daarna weer terugkwam in Engeland, omdat we aan Let It Be moesten gaan werken, had ik vreselijke moeite om me weer aan te passen aan de manier waarop de Beatles met elkaar omgingen. Paul kwam dan bijvoorbeeld met een aantal liedjes die hij helemaal alleen uitgewerkt had. Hij vertelde me precies wat ik als gitarist zou moeten spelen. Maakte eigen initiatieven volledig onmogelijk. Nou, John had ook een stuk of 5 nummers. En dan was het de bedoeling dat ik keurig afwachtte tot beide heren uitgeraasd waren met hun eigen werk. En ik kon zeggen, jongens, ik heb ook een liedje gemaakt en ik wilde eens weten wat jullie daarvan vinden. Of het misschien geschikt is voor de groep. Een nummer als While My Guitar Gently Weeps kwam in eerste instantie helemaal niet uit de verf. Omdat John en Paul gewoon niet van zins waren hun best te doen op een nummer van een ander.
I look at you all. See the lover that's sleeping while my guitar gently weeps. I look from the wings at the play you are staging while my guitar gently weeps.
Weet je hoe dat nummer ontstaan is? Eigenlijk door Eric Clapton. Die vond het zo zonde dat ik alleen nog maar in de weer was met Oosterse instrumenten zoals de sitar, dat hij me een prachtige Les Paul gitaar cadeau deed om me zo terug te brengen op het goede spoor. Het eerste wat ik op die gitaar componeerde was While My Guitar Gently Weeps. Toen heb ik Eric gevraagd of hij naar de studio wilde komen om op dat nummer mee te spelen. Niet eens omdat ik Eric per se wilde hebben, maar eigenlijk om John en Paul de ogen uit te steken. Ik dacht, misschien zijn ze aardiger voor me als er een vreemde bij is die ze ook waarderen. Tijdens de Let It Be sessie kwam het dus tot een uitbarsting tussen Paul en mij. Ik ben weggelopen en heb thuis wah wah geschreven. Dat gaf precies weer hoe ik me voelde. Ach, weet je hoe het was tijdens Let It Be? Iedereen was vreemd gegaan met andere muzikanten. Iedereen was verliefd op een ander. Het huwelijk van de Beatles kon daarna eigenlijk alleen nog maar ontbonden worden. telefoon rinkelt in de hotelkamer van George Harrison. Het is Alan Williams, de eerste manager van de Beatles, nog in hun Hamburgse tijd. Hij gaf de jongens gratis en voor niets weg aan Brian Epstein, vlak voor ze als bij toverslag wereldberoemd werden. Na 1962, toen de Beatles als bij toverslag wereldberoemd waren geworden, klonk er luid geknarsetand uit de Liverpoolse villa van de heer Williams. Hij probeerde nog een beetje geld aan de groep te verdienen door zijn memoires te schrijven. The Man Who Gave the Beatles Away. George heeft geen zin om aan de telefoon te komen. Tell him he gave us away, roept hij naar zijn manager. En dan tegen mij, die man is een doorlopende plaag. Hij blijft ons achtervolgen in de hoop nog iets aan ons te kunnen verdienen. Hij loopt even naar zijn manager en komt dan hoofdschuddend terug. Of ik een paar ruwe diamanten van hem wil kopen. De idioot.
Place, you gathered round me with your fond embrace. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel a pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world or
shoulder. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Hey June, don't let me down. She has found you, go out and get her. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better, 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 better. So let it out and let it in. Someone to perform with. And don't you know that it's just you? Hey Jude, you'll do. The movement you need is on your shoulder. Hey Jude, take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better.
Make it June, na 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 na.